Muziek. Anna had tijdens haar reis bergen gezien, althans, dat dacht ze. Het spektakel dat zich nu voor haar ogen ontrolde was hallucinerend. Dat de aarde zo hoog kon oprijzen was niet te bevatten. Ze zag toppen die nog met sneeuw waren bedekt. Er werd haar verzekerd dat ze niet zulke bergen hoefde te doorkruisen. Dicht bij de kust was het terrein weliswaar geaccidenteerd en het zou lastig genoeg zijn, maar het hoge bergte was verderop in het oosten te zien. De pelgrims, waarbij ze zich in Bordeaux na haar genezing had aangesloten, vorderden desalniettemin langzaam, ook vanwege de vele waterstromen en rivieren. Verrassend genoeg was er een aantal rustpunten waar de pelgrims hun zere voeten konden verzorgen en konden bijkomen van de vermoeienissen. Er diende af en toe te worden geklommen. Dat was vermoeiend voor een onervaren laaglandbewoner, maar het afdalen bleek steeds een grotere aanslag op de knieën op te leveren. Het landschap vergoedde echter veel. In de verte sneeuw, de heldere waterstromen, de groene weiden en de bloeiende flora van de uitlopers van de Pyreneeën stimuleerden alle zintuigen. Ze had gedacht dat dit een leeg land zou zijn, maar overal waren tekenen van menselijke aanwezigheid. Regelmatig waren er hutten te zien en op een dag zag ze een herder met een schaapskudde. Een van de Iberische pelgrims in haar groep vertelde dat de trek naar de zomerweide in de bergen was begonnen. Carlos zei, tot de Omeyade de definitieve overwinning behaalde, was Iberië lange tijd verdeeld tussen Moren en Christenen. Koning Alfonso II van Asturië leverde hevige strijd met het kalifaat. Alleen de herders waagden zich in het gebied tussen de strijdende partijen. Je kunt daarin zien hoe belangrijk de wolhandel voor Iberië was en is. De kalif heeft zelfs een decreet uitgevaardigd dat de cañadas niet bebouwd mogen worden, zodat de schaapskuddes over deze stroken land vrije doorgang hebben. Op dit ogenblik is het de derde Jumada al-Thani. De herders drijven hun schapen, geiten en koeien van hun winterverblijf in het zuiden naar hun zomerverblijf in het noorden. Anna onderbrak hem. De derde Juma nog wat? Wat bedoel je? Carlos lachte. Dat is het vandaag, de derde Jumada al-Thani in het jaar 254. Anna kleurde. Ze wist wel dat de islamieten een andere jaartelling hadden, maar ze was daar tot nu toe nog nooit mee geconfronteerd. Carlos negeerde haar verlegenheid en zei, om het voor jou duidelijker te maken, volgens jouw kalender begint de drijftocht eind mei, begin juni van elk jaar. In oktober gaan ze weer de andere kant op, terug naar hun winterverblijf. Anna vroeg of ze via die cañadas in Córdoba kon komen. Carlos moest opnieuw lachen. Dat kan natuurlijk, want ze gaan helemaal tot aan Sevilla. Maar waarom zou je? De kalifen hebben het wegenstelsel van de Romeinen behoorlijk uitgebreid en vernieuwd. Je komt hierover aanmerkelijk sneller vooruit dan over de Cañas. Je kan zelfs een deel per boot reizen als je wil. Natuurlijk, bedacht Anna, de Omeyaden waren hier begonnen met de ontwikkeling van hun kalifaat. Al-Andalus moest dus verder ontwikkeld zijn dan de delen van het rijk waar zij tot dusver doorheen getrokken was. In Irun had ze de vermoeidheid uit haar lijf voelen wegvloeien in de warme minerale bronnen. Als herboren kwam ze hieruit, ongeduldig om naar Córdoba te vertrekken. Niet lang hierna verliet ze de groep pelgrims die verder ging op haar tocht naar Kaap Finisterre. Haar bestemming lag zuidwaarts. Na een zware, eenzame tocht bereikte ze Pamplona. Ze besloot hier haar beurs met dirhams aan te spreken voor een geriefelijke overnachting en een goede maaltijd. De volgende dag werd ze aangetrokken door gezang. Het was een heel andere manier van zingen dan zij in Kenhem kende. Op de marktplaats stonden drie zangeressen, begeleid door drie mannen. Een van hen bespeelde een peervormig instrument met vijf snaren. Een ander blies op een soort fluit, gemaakt van twee rieten pijpen van ongelijke lengte, en de derde trommelde op een instrument met een brede top en een tapstoelopende steel die hij onder zijn linkerarm klemde. Met zijn rechterhand produceerde hij verschillende klanken ter ondersteuning van de zang. Anna keek verrukt toe. Ze kende alleen de fluit gemaakt van zwanenbot en de trommel van opgespannen dierenhuid, waarin felle san op werd gespeeld. De zang vibreerde en klonk de ene keer heel ijl en de andere keer weer vol en diep. Nu begon ze op de tekst te letten. Het was een liefdeslied. Aan het einde van het lied werd die liefde beantwoord. Er klonk applaus. De trommelaar ging rond met een beker waarin de toeschouwer één of meerdere munten gooide. Ook Anna stopte een muntstuk in de beker. Dit smaakte naar meer. Haar interesse was gewekt. Dus ging ze een gesprek aan met een van de zangeressen, een vrouw met een diepbruine huidskleur. Ze heette Sani en vertelde dat ze uit een dorp kwam dat ver weg in Afrika lag. Ze bleek tot Anna's verrassing geen moslima. Deze muziek wordt voornamelijk gezongen door wat de Arabieren Mawali noemen, oftewel niet-moslims uit het buitenland. Wij zijn de zangmeisjes, de Gainat. Maar ik moet gaan. We zijn klaar met ons optreden en gaan ons verfrissen. Zingen en spelen maakt dorstig. Anna wilde het gesprek nog niet beëindigen. Haastig zei ze, mag ik jullie dan iets aanbieden? Ik wil nog zoveel vragen. Het meisje riep vrolijk naar haar metgezellen. Ze antwoordden met opgewekte gezichten iets onverstaanbaars. Ze namen Anna in hun midden en gingen op weg naar een fundoek. Hun woord voor herberg. Daar ontwikkelde zich een geanimeerd gesprek waarin Anna te horen kreeg dat niet iedereen blij was met hun muziek. Sommigen associeerden de Gainat met prostitutie. De ulama die zich bezighielden met het vraagstuk van muziek waren het er doorgaans over eens dat Gina verwerpelijk was. Ze zagen dit als haram en als malai, ofwel verboden plezier. Aan de andere kant zochten rijke bovenlagen in de steden ontspanning in hun salons. Ze genoten daarbij van de Gainat en van de Mukannatun, mannelijke zangers die zich als vrouwen voordeden. Muziek kreeg onder de Omayyaden een hoge status. Kalif al-Wali II was zelf een eeuw eerder een begenadigd muzikus geweest. Poëzie werd op muziek gezet en er was door de beroemde muzikant Ibn Misha een compleet muzieksysteem ontwikkeld. De mannen vertelden over hun instrumenten. Het snaarinstrument heette oet. De fluitspeler noemde zijn instrument een argol en vertelde hoe moeilijk het was erop te spelen. Met de ene pijp speelde je de melodie en met de andere een constante grondtoon. Je had daar een hele speciale ademtechniek voor nodig. De drummer bespeelde een doembek. Sani vertelde ook over hun jaarlijkse tocht langs diverse steden in dit deel van het kalifaat. Ze hadden een vaste route en vonden muziek maken het leukste en mooiste om te doen, maar niet in vaste dienst van een rijke familie. Het ging hun ook om de ontmoeting met steeds weer andere mensen en nieuwe ervaringen opdoen. Edfu en Zebren verwerkten die ervaringen vaak in nieuwe liederen. Zebren was de oetspeler en de argul was in het bezit van Edfu. Een grote, blonde, alleenreizende vrouw als Anna wekte daarom hun belangstelling. Daar zat vast een goed verhaal in. Het was haar beurt om te vertellen. Ze luisterde ademloos naar haar relaas. Dat is pas een liefdesverhaal. Daar zit prachtige poëzie en muziek in, verzuchtte Zebren. Je doet je naam eer aan, Anna, zei Yakini. Niet begrijpend keek Anna haar aan. Hoezo? Jouw naam betekent in het Hebreeuws gunst of begunstigde. Als ik hoor wat jou is overkomen en hoe je er steeds weer sterk uitkomt, klopt dat wel. Aha, zei Anna, dat wist ik niet. Maar die naam klopt pas als ik kibben terug heb gevonden. Betekenen alle namen dan iets? Wat is de betekenis van kibben, Yakini? Die naam is mij vreemd. Ik heb er nooit van gehoord. Ik kan je wel de betekenis van onze namen vertellen. Sani hier betekent met vreugde. Dat kun je ook wel aan haar zien. Ze lacht altijd en vrolijkt ons op als het even niet meezit. Sani, Tamu en ik komen alle drie uit verschillende streken van Afrika. Tamu betekent zoete. Mijn naam betekent waarheid. Heeft jouw naam ook een betekenis, Zebren? Keerde Anna zich naar de oetspeler. Niet zozeer een betekenis, Anna. Het is de naam van een rivier in Anatolië en de plek waar mijn grootouders leefden, antwoordde hij. Edfu wist te vertellen dat zijn voorouders uit Egypte kwamen en dat daar een oude stad was die zijn naam droeg. Hij voegde eraan toe dat zijn instrument van oorsprong uit Egypte kwam. Bogdan tenslotte had een Slavische achtergrond. Yakini vertelde dat zijn naam geschenk van God betekende. Vervolgens gingen ze over tot het bespreken van hun toekomstplannen. Voor de muziekgroep was het de tijd van het jaar om langs de steden van Castilië te trekken. Ze zouden eerst gaan optreden in Alcalá de Henares en dat bleek dat die stad ook op Anna's weg naar Córdoba lag. Zebren drong er bij Anna op aan dat ze tot zover in ieder geval met hem meeging. Wat je ook hebt gedaan op je lange reis, Anna, alleen reizen is en blijft riskant. Vergezel ons tot Alcalá. Misschien kunnen we daar iets voor je regelen. In ieder geval gaan we na onze optredens in Alcalá naar Toledo. Dus als je besluit langer bij ons te blijven, scheiden onze wegen pas daar.